Openen wij de Heilige Schrift allereerst in Lucas 12, versen 13 tot en met 21. Daarin staat de gelijkenis over de rijke man, de rijke dwaas, zoals die door Jezus genoemd wordt. En deze gelijkenis hoort als illustratie bij datgene waarover we het woord hopen te bedienen uit Jacobus 4. Maar eerst lezen we dit, Lucas 12 vanaf vers 13. En een uit de scharen zei tot hem: meester, zegt mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zei, Jezus dus zei tot hem: mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld? En hij zei tot hen: zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: het land van een rijke mens had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tot hem: gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Hij zal dus sterven. En hetgeen gij bereid hebt, wien zal het zijn? Alzo is het met die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Vervolgens uit de Kolossenzenbrief, hoofdstuk 4, de versen 13 tot en met 17. Jacobus 4, vers 13. Tot en met 17. En daar vervolgen wij de schriftlezing. Jacobus 4 vanaf vers 13. Welaan u gij, die daar zegt: wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar overbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp. En die voor een weinig tijd gezien wordt. En daarna verdwijnt. In plaats dat gij zou zeggen: indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, voor die is het zonde. Tot zover schriftlezing. Wij willen nu het woord van God bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte Jacobus 4. Vers 13 tot en met 17. En als centrale gedachte, als hoofdgedachte, lezen we nogmaals vers 15. Jacobus 4, vers 15. In plaats dat gij zult zeggen: indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Deo volente, dat schrijven we als thema boven de preek. Deo volente. We letten op een drietal elementen die dit gedeelte ons aanreikt. In de eerste plaats de aanleiding tot dit woord, dat vinden we vooral in vers 13 terug. En vervolgens let op onze vergankelijkheid, vers 14. En tenslotte op de wil van de Heere, die genoemd wordt in vers 15. Dus Deo Volente. Thema van de preek. Allereerst wat de aanleiding is tot dit woord. In de tweede plaats onze vergankelijkheid. En ten derde de wil van de Heere. Gemeente, jonge mensen, misschien heb je het wel eens meegemaakt. Je oma kreeg een trouwkaart van een van haar kleinkinderen. Dat is natuurlijk iets heel moois, hè? Opa's en oma's, ze van je kleinkinderen gaan trouwen, dat is toch prachtig? Dat is iets vreugdevols. De datum stond al lang vast, want bijna een jaar eerder had het bruidspaar, het verloofde stel, al een, zo gaat het tegenwoordig, een save the date kaart gestuurd. Weet je wel, dat zo gaat dat tegenwoordig vaak, hè? Save the date. Dus oftewel, zet die datum maar vast. Ja, zo gaat dat. Vroeger deden we dat niet zo, hè? Maar nu wel. En dan komt de trouwkaart, een aantal weken voor de trouwdatum. En oma leest die kaart. Maar ze is er heel blij mee dat haar kleinkinderen ook wel gaan trouwen. Ze leest de kaart en kijkt nog eens goed. Vergiste ze zich. Deze Roma is de datum soms niet goed. Want de datum klopt wel vergeleken met die eerdere kaart, hè, van 7e date. Alles was wel op die datum gepland. Maar ze kijkt nog eens. En dan schudt ze even haar hoofd. Waarom doet ze dat? Wel, die datum, daar is niks mis mee. Het is wel een goede datum. Maar die datum, die staat er zo stellig. En zo vast verzekerd. En er ontbreken twee letters. D.V. Daarom schudt ze even haar hoofd. D.V. Deo Volente. Zo de Heere wil. Die twee letters, gemeente. Deo Volente. Die twee letters ontbraken op die trouwkaart. Nou zegt u, ja, is dat nou erg? Maar dat is toch maar een kleinigheid. Moet je nou overal opletten? En op elke slag zout leggen? Nou, zo gaan we daar soms toch mee om. Vroeger, ik snap wel dat oma daarover valt. Maar vroeger, ja, toen was dat heel gewoon. Maar tegenwoordig lees je het bijna nergens meer. Maar ik hou die vraag nog even vast. Is dat erg? Nou, wij zeggen tegenwoordig wel wat anders. We hopen, anders denken we toch bij leven en welzijn. B-L-E-W staat er dan soms, hè? Dat is toch zeker niet verkeerd? Nee, helemaal niet. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar waar blijft dat eerste? Want in de tekst staan er twee elementen. Waar blijft dat eerste, dat wat wij zo goed kennen als Deo Volente? Weet je, als je hier naar de apostel Jacobus luistert, de dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, dan horen die twee dingen direct bij elkaar. Indien de Heere wil en wij leven zullen. Twee elementen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Waarom zegt de apostel Jacobus dit? Nou, en aan wie schrijft hij dan? Nou, hij schrijft niet aan mensen die nergens aan doen en die nergens in geloven, maar hij schrijft aan mensen die verstrooid werden na de uitbraak van de vervolgingen in Jeruzalem, na de dood van Stefanus. En toen gingen de Messias beleidende Joden, die grote Jeruzalemse gemeente van minstens 3000 mensen, die werd uit elkaar geslagen. En toen ontstonden er overal in het land, Judea, Samaria, en dat is meer naar het noorden toe, ontstonden er overal kleine huisgemeenten vanuit die grote gemeente Jeruzalem, die ontstaan was kort na de Pinksterdag te Jeruzalem. Huisgemeenten van, wij zouden het vandaag aan de dag zeggen, van Messias beleidende Joden. En Jacobus, die mist wat in het leven van velen die tot die kleine huisgemeenten van de Messias beleidende Joden behoren. Hij mist een geestelijke houding. Een houding die afhankelijkheid van de Heere liet zien. Er was een vanzelfsprekendheid, een zelfverzekerdheid, waarin Jacobus aanleiding heeft gezien tot het scherp aanspreken van een deel van de gemeente. Een deel? Ja, een deel van de gemeente. Dus niet heel de gemeente? Nee, niet heel de gemeente. Maar zoals dat toen ging, als Jacobus deze brief schrijft aan die huisgemeenten, dan komt die brief aan bij de leidinggevenden in die gemeente en die neemt die brief en die gaat niet bij persoonlijk de huizen langs, ook al waren het helemaal niet zulke grote gemeenten, maar zo'n brief werd voorgelezen in het geheel van de gemeente. Iedereen hoorde dat. En daarmee werd iedereen aangesproken rondom het onderwerp dat aan de orde is, in dit geval de zelfverzekerdheid. Jacobus heeft in dit deel van de brief vooral het oog op handelaren en kooplui. Internationale handelsbetrekkingen, daar hielden ze er soms op na. Handelaars en kooplieden, dat waren over het algemeen rijke mensen. Want ook in Jeruzalem had je hele rijke mensen in de gemeente. Denk aan de grootgrondbezitters die soms een stuk grond verkochten en de opbrengst neerlegden aan de voeten van de apostelen. Nou, die dus vanuit die kring van handelaars en kooplui in de gemeente van Jeruzalem trokken er ook en vluchten er ook een aantal weg uit Jeruzalem vanwege de vervolgingen. Vandaar dat er ook overal rijke mensen te vinden waren. In hoofdstuk 1 vers 10 spreekt Jacobus hen ook aan. En dat de rijke niet moet roemen op zijn aards bezit omdat hij zo vergankelijk is. De rijke roemen in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Nou, hoe gaan deze mensen nu om? Deze rijken, deze handelsmensen, deze kooplui. Hoe gaan die nu om met het plannen van hun agenda? Om het maar zo te zeggen. Daar gaat het eigenlijk over. Plannen van hun agenda. In vers 13 stelt de apostel dat stevig aan de orde trouwens. Aan de kaak zelfs. Wel aan nu. Gij die daar zegt. Zo begint hij. Dus toe, let er nou eens even op. Dus hij spreekt ze krachtig aan. En waarom doet hij dat? Omdat Jacobus die elke keer in heel veel van de nieuwe onderwerpen, elke keer ook weer het heeft over zijn broeders, die hij lief heeft. Broeders over wie die bewogen is. Met een hartelijke bewogenheid. En je zou hier kunnen zeggen dat de apostel Jacobus bewogen is over deze mensen die op een bepaalde manier met hun plannen en hun agenda omgaan, met het gevaar, wat hij verwoord heeft in hoofdstuk 4 vers 4... dat ze eerder lijken en blijken te zijn een vriend van de wereld. En wie een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. En daar had Jacobus niemand voor over. Maar het gevaar was wel duidelijk aanwezig in deze Messias-beleidende gemeente. En hoe vulden deze mensen dan hun handelsagenda? In vers 13 benoemt Jacobus dat. In grote zelfverzekerdheid horen we hen zeggen wat ze zullen gaan doen. Vandaag of morgen zullen we op reis gaan naar een of andere stad, waar wat te verdienen valt natuurlijk. En we zullen daar een jaar blijven. Misschien dat ze eerst bekendheid moesten opbouwen en zo, en dan handel kunnen gaan drijven. Dus eerst een jaar blijven. En we zullen daar handel drijven, koopmanschap drijven zetten. En we zullen winst maken. En in onze taal staat er één keer zullen. Wij zullen naar zulke stad reizen en zo. Maar die andere woorden van doorbrengen en drijven en winst doen, dat kun je ook allemaal in de toekomende tijd vertalen. Dus ook met zullen vertalen. Dus we zullen daar een jaar zijn. We zullen handel drijven en we zullen winst maken. Een opsomming van activiteiten dus. Activiteiten die erop gericht zijn om handel en winst te gaan maken. Handel te doen en winst te gaan maken. Daar is op zich niks verkeerd mee natuurlijk. Het vermeerderen van het goed. En het slijk der aarde, zo het geld wel eens genoemd wordt. Nee, dat is op zich niet verkeerd. Maar hoe doen we dat? Want daar zit nou net de crux. Hier bij de mensen aan wie Jacobus deze brief schrijft. Is dat met een stelligheid en zelfverzekerdheid alsof we zelf alles in handen hebben? Dat is het probleem. Maar is dat nu leven? Is dat leven als een christen? Ook deze Messias-beleidende Joden geloofden in Jezus Christus, waren door de kracht van de Heilige Geest vernieuwd van hart en geraakt door het woord en door het machtige evangelie. Nou, moet je nou dan zo leven? Als u beleidt dat u alles van genade moet hebben. Als u mag zeggen, en ik hoop dat u dat mag zeggen door genade, dat u in Jezus Christus gelooft. Kun je dan zo leven? Kun je dan zo met je agenda omgaan? Want dat is het concrete hier. Hoe is dat in uw leven, gemeente? Ouderen? Och, de meeste ouderen die inmiddels niet meer deelnemen in het maatschappelijke proces, die hebben daar misschien niet zo last van, ook al denk ik wel eens van doe nog wel wat bezoekwerk onder ouderen, dan moeten ze ook altijd even op de kalender kijken. Zo doen ze dat vaak, hè? Even op de kalender kijken van wanneer kan het. Nou, bij 80-plussers kom je soms ook dan tegen dat je denkt van ja, je kunt bijna niet op bezoek komen, want ze hebben altijd wat. Ze hebben ook hun agenda. Nou, hoe is dat nou bij u? U die staat nog midden in het leven. Leiding geeft misschien aan een bedrijf. Een werk hebt, genoeg werk hebt, maar dat je wel goed moet plannen. Hoe staat dat daarmee in jouw leven, jonge mensen? Want we kunnen mooie en vrome woorden gebruiken, maar toch heel ons leven zelf bepalen. Dat is wel aangrijpend, vind ik. U ook? Dus ons eigen leven gaan plannen. En als dan Jacobus daarop reageert, gaat hij in het spoor van zijn meester, Jezus Christus, van wie hij een dienaar is, zo die zegt, van God en van de Heer Jezus Christus, Jacobus. Hij gaat in het spoor van zijn meester die eens die gelijkenis van de rijke dwaas vertelde. Dat gebeurde naar aanleiding van een vraag aan Jezus over het verdelen van een erfenis. Blijkbaar was dat toen soms ook al een probleem. Dat is niks nieuws onder de zon dus, hè? Jezus tast dan ook door, onmiddellijk, als hij die gelijkenis vertelt, naar de wortel van het probleem van de verdelen van een erfenis. Ook al doet hij dat af, hij zegt van, ik ben geen rechter daarover en ik ga daar helemaal niet over. Maar Jezus waarschuwt dan voor gierigheid, de wortel van alle kwaad. Dus hebben en krijgen en de rijkdom vermeerderen stond in die vraag centraal. Gierigheid. En dan gaat hij die gelijkenis vertellen. Een man had goed geboerd en om de opbrengst te kunnen bergen, maakt hij plannen om grotere schuren te bouwen. Ik heb al zoveel dat ik er de komende jaren van kan leven en van kan feestvieren. Gij dwaas, zegt Jezus. Moet hij dat vanmiddag ook tegen u, tegen jou zeggen? Dat zou heel ernstig zijn, gemeente. Als hij dat ook tegen jou moet zeggen, tegen u. Maar kijk, die Messias beleiden de Joden, die wisten heel veel al van het evangelie. Ook al was het evangelie nog niet geschreven, maar ze hadden genoeg gehoord en genoeg gezien van het onderwijs van Jezus ook. En Jacobus is de oudste brief eigenlijk van het Nieuwe Testament. En alle anderen moesten nog geschreven worden en zo. Wij weten meer zelfs. Veel meer dan de gemeenten toen. Wij weten de woorden van God en van het evangelie. We komen regelmatig in de diensten en onder het woord. En intussen als het gaat over ons dagelijks leven. Ja. Wat dan? Een ander verhaal. Of toch niet? Als het gaat over ons dagelijks leven, gemeente, dan zijn we precies als Adam en Eva, die eigenmachtig hun hand uitstaken naar de verboden vrucht. Een vrucht die heel verleidelijk en aantrekkelijk was. Nou, wat is er niet een onvoorstelbare ellende uit voortgekomen, waar we nog steeds middenin zitten. En dat ook bij het invullen van onze agenda. Want wanneer we dat ook doen zoals zij toen, ja, had natuurlijk geen agenda, zegt u, nee, dat is juist. Maar ze staken hun hand uit, eigenmachtig, zonder met God en zijn heilige en bepalende wil te rekenen. Wij doen wat we zelf plannen. Dat zullen we doen. Dat is de taal van de Jacobusbrief. Dat zullen we doen. O ja? Gaan we naar ons tweede punt, onze vergankelijkheid. Alles wat we plannen, zullen we dat allemaal wel beleven, gemeente? Oh, jullie kunnen nu wel zeggen, zegt Jacobus eigenlijk tegen ze, wij zullen. Maar wie ben je toch, wie zijn wij, gemeente? Hebt u er al oog voor gekregen? Want wanneer Jacobus schrijft in vers 15 in de Heere wil en wij leven zullen. Doet hij dat niet als een bekend cliché, zoals het onder ons gebruikt wordt? Nee, hij zegt de dingen als volle werkelijkheid en met diepe overtuiging, gedreven door de Heilige Geest. En wij leven zullen. Het is helemaal niet vanzelfsprekend, gemeente, dat wij de dag van morgen zullen beleven. Salomo, en daarmee gaat Jacobus dus in de lijn van het Oude Testament, de Bijbel van toen, zeg maar. Salomo in het Spreukenboek wijst daar ook op, hoofdstuk 27, vers 1. Beroem u niet over de dag van morgen, want u weet niet wat de dag baren zal. In die lijn verwoord aan Jacobus. U die niet weet wat morgen zijn zal. Dat weten we toch niet? Zullen we dan uitgebreide plannen maken? Nou, ik hoorde er eigenlijk in gedachten alleen met stijgers. Ja, moet je eens luisteren. Moet ook wel realistisch blijven, hè? Ja, toch? Is het dan verkeerd? Om plannen te maken. Of nog sterker gezegd, is het zonde om plannen te maken. Om te plannen. Als dat nou werkelijk zonde is en we moeten dat laten, dan wordt het leven toch niet mogelijk. Neem een transportbedrijf. Die hebben toch allemaal een planner in dienst, volgens mij? Ja, dat moet toch? Anders komt er toch helemaal niks van terecht. Toch? In de zorg werken we toch allemaal met dienstlijsten. Stel je voor dat dat zonde zou zijn. Dat we dat niet zouden mogen doen. Dan wordt het toch een grote puinhoop in de ziekenhuizen. Nog veel erger dan dat het nu tegenwoordig al is. Nou, broeders, preekroosters. Moet er niet aan denken dat je daar helemaal niks meer van tevoren af kunt spreken. Dan wordt het toch ook helemaal niks. Je kan ook doorslaan zoals ze in onze kerk doorgaans de preekroosters tot eind volgend jaar al helemaal vol zijn en zo. Zo gaat dat. Eigenwijze dominees en eigenwijze preekregelaars. En zo gaat dat soms in de kerk, hè? Stel je voor dat je, als je een studie doet, geen studieoverzicht meer mag maken. Of de agenda bijhouden, is dan ook iets dat je maar niet moet doen? Nou, u begrijpt wel dat dat natuurlijk helemaal niet reëel is. Dat is volkomen onwerkelijk. Maar weet je, daar gaat het ook niet over in dit Bijbelgedeelte van Jacobus. Hij reageert niet op het plannen maken als zodanig, maar hij reageert op de zelfverzekerdheid van plannen maken en die gaan doen. Dat is het probleem. Bent u ervan doordrongen, geliefden, dat alles wat u van plan bent om te doen niet vanzelfsprekend is, dat u daar ook aan toekomt? Lees maar wat Jacobus zegt, want hoedanig is uw leven? Vers 14. Komt de dag van morgen wel? Zult u in staat zijn om te doen wat u gepland hebt? Wat voor kwaliteitskeurmerk draagt uw leven? Jacobus is daar weinig verheffend over. Het is een damp. Meer niet. Een damp die voor weinig tijd eens eventjes gezien wordt en daarna verdwijnt. Even verschijnt die en dan verdwijnt die. Jacobus gebruikt twee woorden die veel op elkaar lijken namen. Een damp. Een damp. Jongens en meisjes, jullie kennen dat misschien wel als je, als het 's winters koud is en zo en je stapt naar buiten toe, dan heb je soms even in eerste instantie even zo'n wolkje uit je mond. Hè? Als het echt vriest en zo, ja, dat kennen we ook al bijna niet meer trouwens. Maar dan, als je dan buiten komt, dan heb je even zo'n klein wolkje uit je mond. Hè? En zo weg. Nou, zo is ons leven. Een damp. Die even verschijnt en dan verdwijnt, gemeente. En daarmee gaat de apostel in het spoor van het Oude Testament. Op meerdere plaatsen wordt het leven zo getypeerd. We hebben ervan gezongen met de woorden uit Psalm 39, waar de dichter beleidt, zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Hoeveel dagen is dat? Een handbreed, wat is dat? Dat is de breedte van je hand, hè? Dus even naar kijken, jongens. Een breedte van een hand. Dat is toch dit, of niet? Zo, hè? Dat is de breedte van je hand. Als je me zo doet. Hij ook de breedte van je hand. Dat is wel een stuk smaller, hè? De dichter van Psalm 39 zegt het ook. Beleid het op, mijn leeftijd is als niets voor u. Of je nou jong bent of oud bent. Een ieder mens, hoe vast hij staat, is enkel ijdelheid. Heb je dat woord weer? Een damp die verdwijnt. Even beide. Zo kort. Een damp. Psalm 103 gebruikt dan weliswaar een ander beeld, maar met dezelfde bedoeling. De dagen van de mensen zijn als het gras. En dan niet zoals in onze tijd van, we leven in een prachtige groene wereld eigenlijk, als je naar de landerijen kijkt. Maar in het Midden-Oosten, dan was het 's morgens, als de dauw er was, dat de grasscheutjes gewoon even opkwamen. Maar zodra het middag werd en de zon heet werd, dan verbrandde meteen weer dat gras. En werd het dor. Zo is ons leven. Als een bloem op het veld. Alzo bloeit hij. Als de wind erover gegaan is, zo is hij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Salomo gebruikt in Prediker 12 het beeld van stof. Dat tot de aarde terugkeert. En ook Job weet daarvan. En hoofdstuk 7 spreekt hij over een wolk die oplost. Dat is ons leven. Een damp. Hoe onzeker is het leven op de aarde. Hoe vergankelijk zijn wij, geliefden. Wanneer u dat bedenkt, zou jij dan nog plannen durven maken? Zou je dan nog plannen durven maken? Er komt toch niks van terecht, zegt de pessimist. En de optimist die zegt wellicht dat we ons daardoor niet moeten laten neerdrukken. Werken zolang het dag is, plannen maken is nodig om vooruit te komen. Vooruit te komen. Waarheen? Waarheen? Ik denk nog weer even aan die gelijkenis die Jezus sprak in Lucas 12. Die rijke dwaas, zo wordt hij door Jezus zelf genoemd, die heeft een gigantische opbrengst van het land kunnen halen. En dan gaat hij, en daar moet u eens op letten als u dat nog eens een keer terugleest in Lucas 12, van hoe vaak het woordje mijn door hem gebruikt wordt. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Dan kan ik tenminste een grote voorraad aanleggen. Al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En mijn ziel neemt dan rust. Eten, drinken en vrolijk zijn. gij dwaas. Zo zegt Jezus. Er staat ertussen wel haaks op hoe de wereld daarover denkt. De wereld die onafhankelijk van God leeft, die vindt dat wellicht heel verstandig om te kleine schuren af te breken en grotere te bouwen en zo. Dan heb je tenminste wat. En neem het er dan maar van, pluk de dag. Gij dwaas, zegt Jezus. Want gemeente, wie niet met God rekent, rekent gans en al mis. Wie het leven in eigen hand denkt te hebben, zal niet bestaan. Sterven moeten we immers. Wie dat wegschuift, is dwaas bezig en zal beschaamd worden. Als je denkt dat je het leven in eigen hand hebt en dat je alles kunt doen wat je wil en dat het leven maakbaar is. Dat is een woord wat ook in onze tijd ook heel veel opduikt en zo. Het leven is maakbaar. Alles is maakbaar. Tot en met zelf bepalen toe of je jong of een meisje bent of zo. Maakbaarheid zonder God, gemeente. En zonder ons afhankelijk te weten van hem. Omdat we ontzettend vergankelijk zijn door onze zonde en de los van God beweging. Sinds het verloren paradijs. Ik garandeer u dat u alles verliezen zult. Dat loopt uit op eeuwig verlies. En er blijft maar één plek voor je over. Als dit je leven is. Het leven zonder God. En wij maken het wel. Dwazen. De hel, gemeente, blijft voor je over. En de hel zal bevolkt zijn door allemaal dwazen. En de grootste dwazen zijn zij die beter wisten door het woord van God en er niet naar leefden. Sterven is alles van deze aarde en alles wat we wellicht hebben opgebouwd in het leven loslaten en achterlaten. Ik moest eens een man begraven die had een geweldig transportbedrijf opgebouwd. Echt een groot bedrijf. Ten slotte had hij niets anders dan 2 vierkante meter. Een graf. Dat ook nog dicht ging ook. Dat hou je over. Voor wie zal het zijn, zegt Jezus in Lucas 12. Hè? Dat is in aanleiding van die vraag over die erfenis natuurlijk. Voor wie zal het allemaal zijn? Nou, we moeten alles achterlaten. Voor wie zal het zijn? Sterven als een dwaasgemeente. Sterven als de ellendigste van alle mensen. Al zo is het met die zichzelf schatten vergadert. En niet rijk is in God. Hoe is dat in uw leven? Is God je nou echt alles waard? Is God je rijkdom, geliefde? Of ben je alleen maar bezig met al het vergankelijke van deze wereld? Als je niet rijk bent in God. Weet je, daar zet de apostel Jacobus hier in dit gedeelte iets krachtigs tegenover. En dan gaat het om de wil van de Heere. Derde punt van de preek. Deo volente. Kijk, Jacobus begon te zeggen in vers 13. Wel aan u gij die daar zegt. Dus dan gebruikt hij het woord zeggen. In vers 15 zet hij daar nu scherp tegenover een ander woord over met dat wat ook om met zeggen te maken heeft. In plaats dat u zou zeggen, dus dit zeggen ze, en in plaats van dat je zou zeggen, in plaats van, in de Grieks staat het woordje anti. Nou, dat kennen we toch allemaal, hè? Anti. wel aan u die daar zegt. Klinklare zelfverzekerdheid. En daar zet Jacobus nu tegenover de afhankelijkheid. Want gemeente, niet mijn wil is bepalend, maar de wil van de Heere. Vind jij dat moeilijk? De wil van de Heere. Afhankelijk zijn van Hem. In wiens hand ons leven ligt. In wiens hand alles ligt. Ook ons doen en laten. Gaat toch niet buiten God om, gemeente? Mijn wil. Misschien zeg je wel van, ik weet geen eens wat ik wil. Maar dat kan. Nou, dan heb je misschien een moeder die tegen je zegt van, joh, je moet wel weten wat je wilt. Nou, dan kun je hoogstens je moeder misschien een poosje aankijken en denken van, mensen, ik weet het gewoon niet. Mijn wil. De wil van de Heere. Misschien denk je weer even aan oma, waar ik de preek mee begon. Die haar hoofd schudde toen ze de trouwkaart las, waarop Deo van Lente ontbrak. Dat vind je lastig. Dat vind je misschien wel lastig. Maar gemeente, maar nu hebben we niet een lastige moeder die iets zegt. En we hebben ook niet een lieve oma die even haar hoofd schudt. Nee, nu ontmoet de Heere in dit zijn woord met dit Deo Volente. Maar dan wel in zijn compleetheid. Indien de Heere wil en wij leven zullen. En het blijkt, gemeente, bij alles wat we in dit leven doen, bij alles wat we ondernemen, bij alles wat we plannen, bij alles wat we in onze agenda zetten, van één ding volkomen afhankelijk zijn. Dat is de wil van de Heere. Indien de Heere wil en wij leven zullen. Volkomen van Hem afhankelijk. Besef je dat? Beseft u dat, gemeente? Hebt u dat ontdekt? Heeft de Heere u daaraan ontdekt? Dat u volkomen, volkomen afhankelijk bent van Hem. De wil van de Heere. Nou, misschien zegt u wel. Misschien dat jullie dat wel herkennen, jongens, in het gezin. Ik hoop het niet, maar weet je, er zijn gezinnen waarin vaders wil alleen maar wet is. Hè? Of dat moeder de lakens uitdeelt. En zelfs pa en niemand anders iets te zeggen heeft. Of dat je er tegenin gooit en dan zegt van, ik moet toch zelf weten wat ik doe. Ik moet toch zelf weten wat ik wil en doe. Dan moet u eens even heel goed kijken in vers 15. Naar de naam die Jacobus gebruikt. Indien de Heere wil. Dat is niet maar een willekeurige algemene benaming voor God. Dat is een hele bewuste keuze die de Heilige Geest in het hart van deze dienaar van God en van de Heere Jezus Christus gelegd heeft. Die naam Heere. Kyrios. Die naam kun je ook vertalen met koning. En dat betekent de Kyrios, de Heere, dat Hij het is die het voor het zeggen heeft. Hij heeft het voor het zeggen. Niet ik, maar Hij alleen. Hij. En wie het anders doet, vers 16 en 17. Wie het anders doet en zegt, die is stikhoogmoedig. Die roemt in zijn hoogmoed, zegt Jacobus in vers 16. En dat is zonde, dat is God onterende zonde. Wat een confrontatie, vindt u niet? Voor ons, u en ik. Als je hier dit nou gaat zien, hè, dan roept het om bekering in uw en mijn leven. En hoe zal het dan wel zo worden in uw en jouw leven en mijn leven? Dat ik ga buigen voor zijn wil, zodat het Deo Volente niet slechts een lege en traditionele kreet is, waarmee we feitelijk niets zeggen, maar dat het dus levende werkelijkheid wordt. Buigen voor zijn wil. Gemeente. Dat gaat maar op één manier. Als ik ga zien en kom tot Jezus Christus. Hij is de Kyrios, de koning, de Heere bij uitnemendheid. Hebt u hem al leren kennen zo? Hij heeft het ervoor het zeggen. Dat heeft hij trouwens ook tegen de apostelen gezegd, dat bedenk ik me nu ineens. Hè. Aan het slot, vlak voordat hij ten hemel vaart, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat woord macht, dat betekent dat hij het voor het zeggen heeft. Dat is niet alleen buiten de kerk, dat is niet in de ganse wereld, ja, over de ganse wereld. Maar dat is ook in ons midden, in ons leven, in uw en jouw persoonlijk leven, gemeente. Hij heeft het voor het zeggen, toch? Maar hoe zal ik dan die eigenwijze wil van mij kwijtraken? Hoe zal ik dan buigen voor God, zodat ik in diepe afhankelijkheid van hem ga leven? Kom en zie op Christus. Hij is de Heere bij uitnemendheid geworden. Ja, natuurlijk was hij de Zoon van God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Jezus Christus is gekomen op deze aarde, geboren uit Maria. Maar, dan moet hij maar eens in de Hebreeënbrief proberen na te lezen en te zoeken en zo. Maar hoe vaak heeft hij niet gehoorzaamheid geleerd? Uit hetgeen hij heeft geleden. Want juist voor zulke eigenwijze mensen als u en jij en ik komt hij om die eigenwijze wil van u en jou en mij te breken. Zodat Gods wil en de afhankelijkheid van hem alles gaat worden. Maar hoe weet ik dat nou? Christus is de Heere bij uitnemendheid geworden, zei ik. En dat heeft hij gedaan. Dat is hij geworden door zich volledig, zonder enige terughoudendheid en zonder een spoor van zelfverheffing. Zich over te geven en te onderwerpen aan de wil van zijn hemelse Vader. Het was zijn eten en drinken om te doen de wil van de Vader. Dat heeft hij zelf gezegd. Is dat moeilijk? Dat is toch niet makkelijk? Nee, dat was ook voor hem niet makkelijk. Hij heeft het geleerd. En hij heeft het laten zien. En dat hoort bij het kloppende hart van het machtige evangelie voor zondaren. Die hun eigen wil zo graag volgen. Kom en zie hoe hij zich heeft onderworpen aan de wil van zijn hemelse Vader. Op de diepste momenten van zijn leven. Waar was dat onder andere? In de hof van Gethsemane. Met de hete adem van alle duivels uit de hel om zich heen. Met die beker van lijden die hem werd aangereikt. Waardoor hij doodsbenauwd is geworden. En we merken het als we het evangelie lezen. Dan zien we hem worstelen in de hof. Juist daarmee. En wat buigt hij dan diep? En waar komt hij dan terecht? Bij het belijden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat tekent Jezus Christus, de zaligmaker, voor zulke eigenwijze zondaren als wij zijn. Dat tekent hem. En als u nou tot hem komt, door genade, u alles verliest van uzelf, dan krijgt u dit. Van hem. Dat hij zich onderwerpt aan de wil van zijn hemelse vader, dat gaat ook in uw leven gestalte krijgen. En dan mag u met heel uw kromme wil, met heel je eigenwijze wil, met heel je verdraaide wil, met je onwil schuilen achter hem en zijn volmaakte gehoorzaamheid en onderworpenheid aan de wil van zijn heilige en hemelse vader. Alleen zo, gemeente. Zal het ook voor mij gaan gelden. Voor u gaan gelden. En dan geldt voor heel uw bestaan. En voor heel uw agenda. We blijven nog even bij het hoofdthema van dit Bijbelgedeelte. Dat geldt voor al uw voornemens en plannen. Dat geldt voor alles in uw leven. Het door en uit Christus Jezus gevulde Deo volente. En jonge mensen, als je er dan aan toe komen om een trouwkaart te gaan versturen. Zullen we er nog eens aan denken? Deo volente. Het gaat om God en zijn eer daarin. Het gaat me niet om een kleinigheid. Het gaat me niet om twee letters of zo die ontbreken. En waar ik ervoor geliefde doen om te zeggen van, ja, we kunnen ook wel zeggen, wij hopen en beleven een welzijn en nou, dergelijke opmerkingen meer. En zo bij gezondheid, dat wordt ook nog gezegd. Iemand maakte dat ook nog opmerking. Waarom niet God de eer? Deo volente. Zo God wil en wij leven zullen. Indien de Heere wil en wij leven zullen. Zo zullen wij dit of dat doen. Dan leven wij uit Gods hand. En dan gaat het echt goed. Want als dan uw ziel wordt opgeëist. Oftewel, wanneer u dan sterven gaat. En u mag rusten in de hand van God. In de levende hand van God. De Vader. Door Christus Jezus. Door het geloof in hem. Weet je. Dan hoef je er niet over in te zitten wat je allemaal. En het is goed om een erfenis goed te regelen en zo. Dat is een taak en roeping van ons mensen. Maar je hoeft er echt niet over in te zitten voor wie dit allemaal wezen zal. Maar voor jezelf. Gemeente, dan blijft er niet slechts 2 vierkante meter over. Dan blijft er een eeuwig leven over. Om altijd bij de Heere te zijn. Weet je, dan krijg je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat wordt je deel. Om dan altijd bij hem te zijn. Nooit meer last te hebben van die eigenwijze, die vreselijke eigenwijze, de verdraaide wil van mij. En volledig opgaan in God om hem voor eeuwig te prijzen. Dat zal je rijkdom zijn. Nou, dan mag je gewoon aan de slag. Dan mag je gewoon gaan plannen. Dan mag je alles gewoon keurig op in lijsten en mijn overzichten maken van hoe dat allemaal moet in je leven. Maar je weet het. Alles ligt in zijn handen. En dat is mijn vreugde. En mijn vrede. Voor nu. En voor eeuwig. Amen. Dan zingen wij nu Psalm 33, het zesde vers. Met de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand heeft. Altijd kracht. 33, het zesde vers.